Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen is uit 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, de versen 13 tot en met 25.
Toen zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heere grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u is geboren de dood sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis en de Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat zeer krank was. En David zocht God voor dat jongske en David vastte een vaste en ging in en lag de nacht over op de aarde. Toen maakte zich de oudste van zijn huis op tot hem om hem te doen opstaan van de aarde. Maar hij wilde niet en at geen brood met hem. En het geschiedde op de zevende dag dat het kind stierf. En Davids knechten vreesden hem aan te zeggen dat het kind dood was. Want zij zeiden, zie, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem. Maar hij hoorde naar onze stem niet. Hoe zullen wij dan tot hem zeggen, het kind is dood? Want het mocht kwaad doen. Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Zo merkte David dat het kind dood was. Die zeide David tot zijn knechten, is het kind dood? En ze zeiden, het is dood. Toen stond David op van de aarde en wies en zalfde zich en veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heren en bad aan. Daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood en zij zetten hem brood voor en hij at. Zo zeiden zijn knechten tot hem, wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om des levende kinds wil hebt gij gevast en geweend, maar dat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. En hij zeide, als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend, want ik zeide, wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn dat het kind levend bleven. Maar nu is het dood, waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zou wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Daarna troostte David zijn huisvrouw Bathsheba en ging tot haar in en lag bij haar. En zij baarde een zoon, wiens naam hij noemde Salomo. En de Heere had hem lief. En zond heen door de hand van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidja om des Heere wil.
Gemeente, de laatste twee versen vormen de tekst voor de prediking deze morgen. Gemeente, de tekst voor de prediking is 2 Samuel 12, de versen 24 en 25, waar we lezen, daarna troostte David zijn vrouw Bathsheba en ging tot haar in en lag bij haar en ze baarde een zoon, wiens naam hij noemde Salomo. En de Heere had hem lief en zond heen door de hand van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidja, om des Heeren wil. We hebben ook een gedeelte van de voorgeschiedenis gelezen, gemeente. En dan begint de tekst met daarna troosten. En dat zal Bathsheba goed hebben gedaan. Er zal er blijdschap in haar zijn gekomen nadat zij ook haar kind dat ze van David had ontvangen had moeten afstaan. Wat een verdriet, wat een droefheid, wat een smart zal niet alleen David hebben meegemaakt, maar ook Bathsheba. Wat een smart, ja. Wat een smart kan het ook doen, gemeente, elke keer weer. Als we uit de kring van de familie, als we uit de kring van de gemeente een lid moeten missen. En in het bijzonder voor u ook wel, voor u allen, voor de betreffende families, maar voor u allen als gemeente ook, in 1 week... 4 sterfgevallen. Wat spreekt de Heere toch? En wat geeft het met elkaar? Ja, toch ook veel. Het is een bijzondere zondag vandaag. Niet, Toch waar? Wat een droefheid. Gemeente, wij hebben het leven niet in onze hand. En we kunnen verslagen zijn en we kunnen zeggen, wat gebeurt er toch allemaal? We kunnen zeer verdrietig zijn, aangeslagen zijn. We vinden daar in deze geschiedenis ook iets van. En tegelijkertijd ook troost. En u mag u, als de levenden, vandaag weer in de kerk zijn. Dat is de plaats waar troost, van troost gesproken mag worden. En van onderwijs gesproken mag worden. Ik bid nog alles als mensen in droefheid zijn gekomen door het verlies van een geliefde, dat we behalve troost ook onderwijs nodig hebben. En dat is te vinden in het woord van God. En dat wil de Heere geven vanaf de kansel, maar ook in de zaal waar catechisatie wordt gehouden, jongelui. We hebben onderwijs nodig. Om het te weten, met ons hart, dat we met ons verstand soms maar al te goed kunnen beleiden. He, dat wij sterfelijk zijn en dat er een einde aan ons leven komt. Maar om dat dan met je hart ook te leren, dat je mens bent, dat je, mag ik het zo zeggen, maar mens bent. En dat God, God is. Dat is een hele les. Wij belijden de Heere. Dat is een zegen. Dat we het woord van de Heere kennen, de meeste vanaf jongs af aan. Maar we moeten het ook in ons hart leren. We kunnen niet op een goede wijze uit het leven als we de dingen alleen met ons verstand beamen. En met je hart leren dat God God is. En dat jij mens bent, dat is heel wat. He, ook in de, denk het aan de tijdgeest. Als wij mens zijn, dan moeten we ons verwerkelijken. Dan moeten we de dingen maken. Maar de Bijbel zegt, ja zeker, je hebt een roeping. Je moet met je talenten woekeren. Maar je bent mens, coram deo, voor het aangezicht van God. En wie ben je dan? Wat zijn we nietig. We zijn allemaal Adams kinderen. We kunnen voor de Heere niet bestaan, zo gij in het recht zou treden. Heere, wie zou bestaan? David kon niet bestaan. Zeker niet. Zo'n zondaar. Overspel, doodslag. Hoe kon die man nog later nog koning blijven? Kunt u bestaan? Kun jij bestaan? Terwijl je nooit overspel hebt gedaan. Terwijl je alle gedachten die misschien richting, die richting opgaat kruisigt. Wie kan bestaan voor de Heer, voor de Heilige God, als gij in het recht zou treden? Gemeente, het is het gebed dat de Heer vandaag onderwijs geeft, maar ook troost geeft. We staan stil bij de geboorte van Salomo. Drie gedachten, kind van David en Batseba, kind van troost en kind van liefde. Salomo geboren, kind van David en Batseba, kind van troost, kind van liefde. Ja, we moeten wat aandacht geven aan de voorgeschiedenis. Dat zegt de tekst ook. Daarna troostte David zijn huisvrouw Batseba. Wat was er daarvoor gebeurd? Moeten we het breed bespreken? Nee. Maar toch wel noemen. Daarna. De schrift lezen in de context, in het geheel van een bepaalde geschiedenis. Daarna, na die ontzettende droevige geschiedenis, na die geschiedenis waarvan jongelui soms zeggen, hoe kan dat toch in de Bijbel staan? En hoe kan dat nog ook de werkelijkheid zijn geweest in het leven van nota bene deze David, die herder, die zulke mooie psalmen had gemaakt. En die de Heere zo diende vanaf zijn jonge tijd af. Hoe kan kan dat bij David, die de man naar Gods hart wordt genoemd door de Heere zelf? Ja, dat stelt voor vragen, hè. Dat is heel begrijpelijk. Dat we zeggen, dat kan toch eigenlijk niet. Nee, dat kan ook niet. De Heere strafte ook. Ook in het leven van David. Hij bezoekt de zonde van de kinderen ook. Uitbrekende zonde, laat hij niet toe, dat kan niet. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Onzeker na die tijd dat dat gebeurde, heeft David ook wel vreugde gekend. Maar toch ook ontzettend veel smart vanwege wat zijn kinderen hem aandeden. Amnon, Absalom, Adonia. Wat een zorgen, wat een ellende. Gods kinderen zondigen niet goedkoop. Toch, ja, David mag ook getroost worden. Iets van de geschiedenisgemeente. Waarom was het zo'n erge zonde? Ja, natuurlijk omdat mensen zo beschadigd werden. Omdat doodslag, dat is toch het ergste, kun je zeggen. Jazeker, wat zegt het woord ook, Heer, gemeente? De Heere die komt op voor zijn eer. We lezen het, dat hij door zijn kwaad de vijanden des Heeren, de Heere deed lasteren. In vers 14 staat dat. We lezen het dat David zelf in vers 9 kunnen we dat lezen. Dat hij het woord van de Heere veracht heeft. Toen hij deed dat kwaad was in Gods ogen. En Uria heeft laten doden. En zelf zijn vrouw nam. We lezen het in het 10e vers. Dat hij de Heere zelf veracht heeft. Heb je het wel eens meegemaakt dat een mens je verachtte? Maken jullie het wel eens mee in de klas, jongens, meisjes, middelbaar onderwijs, voortgezet onderwijs? Dat er een klasgenoot je verachtelijk aankijkt. Terwijl je contact zou willen hebben, iemand brusk je de nek toekeert en alleen een kwaadaardige blik je waardig keurt. Als mens veracht worden, dat is vreselijk. Hoe vreselijk is het als een mens God veracht. Dat deed David door zijn zonde. Bathsheba en Uria. Zonde waarvan je mag hopen bidden dat niemand zich daar van ons aan op welke wijze dan ook zal schuldig maken. En tegelijkertijd ook bedenk het ook, hè, wat de Heer Jezus zei. Als je als man maar een vrouw hebt aangekeken met de verkeerde begeerte, dan doe je loverspel. Moet je eerst fysiek overspel doen en doodslag plegen om jezelf de grootste der zondaren te weten? Ik dacht het niet. Wat zegt Paulus? Die zedelijk altijd een zeer keurig en net leven heeft gehad, de beste fariseer was. Mij, de voornaamste der zondaren, is barmhartigheid geschied. We moeten allemaal van barmhartigheid leven, gemeente. We kunnen niet leven van onze goede werken en van onze reine zedelijke leven, als dat er is. We hebben allemaal genade van God nodig. En als je dat ontvangt en als je ontdekt wordt aan hetzelfde als wat David deed. Namelijk het woord van de Heere verachten. En de Heere ten diepste verachten. Dan ga je met hem mee belijden, zoals ze zojuist hebben gezongen. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Daarom ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Maar ook ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Waar heb je dan nog recht op? Had David er recht op dat dat kind, dat eerste kind, mocht leven? Hij heeft gesmeekt of het in leven mocht blijven. Hij wist niet wanneer het zou sterven. Maar als het sterft, dan billijkt hij het oordeel van God. Dan staat hij op, dan wast hij zijn gezicht, dan gaat hij eten. Knechten begrijpen er eerst niks van. Het gebeurt. David billijkt God. Als Nathan tot hem kwam. En als Nathan dat scherpe woord uitsprak nadat hij die gelijkenis van die twee mensen had verteld. Van die rijke die zo nodig een lam van die arme, dat enige lam ging nemen om als een maaltijd te bereiden voor zijn bezoek. Terwijl hij zelf misschien wel tientallen of honderden dieren had. Een man des doods is die. Gij zijt die man David. Nathan ontving de kracht als profeet om dat de koning toe te zeggen. En hij aanvaardde het. En dan staat het er maar heel kort, hè. David zegt tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. Staat niet een heel verhaal. Maar het is wel vanuit zijn diepste diep gesproken. En dan hoeft het ook niet een heel verhaal te zijn. Als je het één keer waarachtig meent, gemeente. O, dat we het allen mochten kennen of leren kennen. Ik heb gezondigd tegen de Heere. Ik heb de Heere zijn woord veracht en hem veracht en mensen beschadigd. En dan zegt Nathan, en staat er ook maar heel kort. De Heer heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. Echt niet, nee. Als God je de zonde wegneemt, dan zul je de dood niet sterven. Althans, de eeuwige dood niet. Maar ook hier, toen de tijdelijke dood niet, maar wel het kind. Dat zou wel heen gaan. En dan mag David toch ook nog getroost zijn. Het kind, dat kan ik niet behouden. Maar ik zal eens tot het kind gaan. Ik kan dat kind niet wederhalen, maar ik zal tot hem gaan. Gods weg billijken. En tegelijk daar ook in de weg van de Heere iets van deze dingen beleven. Die voor misschien voor ons mensen, als David het, als we dat in zo heel kort lezen, die schuld aanwijzing en ook die schuldbelijdenis. Misschien gaat dat bij ons wel over een hele lange periode. Maar als het maar werkelijk echt mag zijn, of het dan in korte tijd gebeurt, of in langere tijd, hoe dan ook, als we daar maar mogen komen, gemeente, dan stellen we ons ook niet boven David. Dan komen we ook tot die troost. Troost. Salomo zal geboren geworden. Een kind van troost. Salomo is een kind van David en van Bathsheba. En dat zal hij heel zijn leven ook hebben geweten. En niet alleen David. We kunnen lezen dat op verschillende plaatsen. In de koningen, in de kronieken ook. Dat David heel wat gesprekken heeft gehad met zijn zoon Salomo. Maar ook Bathsheba zal met haar zoon hebben gesproken. Het hebben gezegd, je bent een kind van troost. U was niet de eerste die uit ons huwelijk is voortgekomen. De Heere heeft erom... Nee, hij heeft het genomen. Hij had er recht op. We hebben het aan hem afgestaan. Maar God heeft ons getroost door de geboorte van jou, Salomo. Daarna troostte David zijn huisvrouw Batseba. Waarmee zou hij getroost hebben? Met zijn aanwezigheid? Ja, ook wel. Maar vooral toch daarmee, gemeente. Ongetwijfeld heeft hij gesproken, dat kan niet anders, van de vertroostingen waar hij zelf mee vertroost is geworden. Van die troost dat de Heere, hoe was het mogelijk, zijn zonde heeft weggenomen. Zijn zonde die des doods waardig was. God heeft hem in het leven gespaard. En als we dan Psalm 51 nalezen. En dat rustig proberen te overdenken van stap tot stap. Welke diepten laat David dan blijken, gemeente? Dan spreekt hij over de vreugde des heils die de Heere hem gegeven heeft. Dan is het enkel pure genade dat hij in het leven mag zijn en ook het heil mag zien. En dan bidt hij, neem toch uw heilige geest niet van mij, opdat ik daar gedurig op betrokken zal zijn. Op dat wonder dat u mij het leven spaart, Heere, en dat u... Dat u niet gedaan hebt naar mijn zonde, maar dat u die wegneemt. Dat machtige wonder, dat wat wij mensen niet kunnen, mensen de zonden vergeven. Wat we soms wel moeten, jazeker, en in de kracht van de Heere kan dat ook. Maar de Heere vergeeft en hij werpt ze achter zich. Hoe groot is God, gemeen? En wat mag dat ook een boodschap zijn? Hoe groot onze zonde ook is. Al heb je misschien jaren vastgezeten in de gevangenis. Voor een misdrijf. U kunt behouden worden. Al heb je in je leven misschien de gruwelijkste dingen gedaan. Er is genade bij de Heere te vinden. Was het niet zo dat zelfs een moordenaar nog aan het kruis... toen hij daar al aan hing, zalig kon worden. Niemand hoeft te denken, het kan voor mij überhaupt niet. Wie met zijn zonden en ellenden de toevlucht neemt tot de Heere, die zal niet worden afgewezen. David, hij troost Batseba. Dus die tweede gedachte, hij troost haar met de vertroostingen waar hij zelf mee getroost is. Hoe goed is de Heere voor ons, vrouw? Hoe goed is hij dat hij ons nu een kind geeft dat in leven mag blijven. Hier is veel meer bij te zeggen, maar ik moet heel veel laten liggen natuurlijk. Troost, gemeente. Als je zelf in het ware geloof mag staan. Ook als je een kind hebt moeten afstaan. Dat is er. Ons kind mag bij de Heere zijn, maar nu ook. God geeft een nieuw kind. Hij troost haar met wie de Heere is. En pastoraal zouden we kunnen vragen, kennen we dat in het huwelijksleven? Als man en vrouw spreken over wie de Heere voor je is. En als je ziet als vrouw dat je man bedroefd is, dat je hem troost met wie God is. En omgekeerd ook. Als je vrouw het moeilijk heeft. Dat je als man wijst op wie de Heere is. Omdat je zelf weet van de ontmoetingen met God. En dat je zo je vrouw troost. We kunnen over van alles en nog wat praten in ons leven. In ons huwelijksleven. Dan spreken we toch over de dingen van de Heere, gemeente. Dat geeft toch een diepe en een sterke band. Ja, en dan gebeurt het dat Batseba opnieuw zwanger mag worden. Dan is het in een rechte weg. De Heere wil niet dat ze nu nog van elkaar zouden scheiden. Ze is nu inderdaad Davids vrouw. Zo staat het in vers 24. Zo stond het nog niet in vers 15. Toen stond er dat ze de huisvrouw van Uria is. Maar hier staat dat ze de vrouw is van David. En als ze dan opnieuw een jongetje krijgen, dan is het heel opmerkelijk dat David als man het een naam geeft. Vaak lees je het in de Bijbel dat de vrouw de naam geeft. Maar David als man doet dat. En dat is naar het bevel van de Heer. Dat hij hem Salomo mag noemen. Man van rust. Van vrede. Van stilte. Wat een wonder. Wat een naamgemeente. Nadat er zoveel onrustigs en verkeerds en conflictueus en zondigs is geweest. Een kind van vrede. Van rust. Salomo, je hoort daar het Joodse woordje shalom in. Dat kennen we wel. Shalom, dat zeggen de Joden tegen elkaar als ze elkaar groeten. Vrede, een goede dag. Prettige dag, zeggen ze tegenwoordig hier in Nederland. Fijne dag verder. Shalom, dat is nog veel meer dan dat je een fijne dag hebt. Shalom, dat wijst op de heelheid na gebrokenheid. Dat wijst op rust en vrede nadat er oorlog was. Een diepe, een echte, totale, een heerlijke rust, voorspoed en zegen. Wat een wonder, gemeente. Salomo. Vrede koning, vrede vorst. Ja, van hem mogen we, vandaan moeten we, mogen we en willen we ook wijzen op de meerdere Salomo. Salomo, immers hij zal het zelf later zeggen, de Heer Jezus, meer dan Salomo is hier. Nog meer dan dat een mens, dan dat een kind ook de troost kan zijn voor de ouders. Nog meer dat een kind tot zegen kan zijn, dat een mens tot zegen kan zijn voor de gemeente, voor de samenleving, voor het volk van Juda en Israël. Toen is de Heer Jezus Christus de vredevorst. Hij wiens rijk geen einde zal hebben. Salomo zal, meen ik, 40 jaar regeren, maar dan zal zijn rijk althans een einde hebben. Ja, dan zal het koninkrijk ook nog eens gescheurd worden vanwege zijn zonden, die we misschien nog veel minder kunnen begrijpen dan dat we de zonden van David en Batseba kunnen begrijpen. Hij verwijst naar de meerdere Salomo, die het eeuwige vrederijk zal oprichten, die de enige is die de mens tot God kan brengen, met wie we op voet van oorlog leven, krachtens onze zonde. Hij verwijst naar de middelaar Gods en der mensen, die borg is geworden voor al de zijnen, die verzoening tot stand heeft gebracht, opdat we in een weg van recht en genade de Heere kunnen ontmoeten en eens eeuwig bij hem zullen zijn. God buigt zijn recht niet. Door recht en genade. En daarom zijn Zoon, Jezus Christus, gegeven. Opdat hij aan het recht van God zal voldoen. Dat de zonde in de natuur waarin die is bedreven zal worden bestraft, in de menselijke natuur. Daarom zal hij hangen aan het kruis op Golgotha, om verzoening te doen voor de schuld van al de zijnen. En dat is pure genade, gemeente, dat is Gods weldadigheid, zijn diepe welbehagen dat daaraan ten grondslag ligt. Aan de grondslag ligt waarom mensen het mogen leren kennen in hun leven met zondag, een van de Heidelberger catechismes, te beleiden, het eigendom te zijn van de getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die grote troost, die enige troost voor leven en voor sterven. Kent u die? Zoekt u die te kennen? Doe dat. Doe dat. Die troost gemeente. Zoek die te kennen. Al het andere. Dat is zo minimalistisch. Dat is zo vergankelijk. Maar dat is een troost voor je ziel, voor eeuwig. Dat is de troost waarvan David ook al iets mocht zeggen in Psalm 51. Als hij zei dat God de God van zijn heil is. Van zijn heiland. Van het heil dat uit God zelf is voortgekomen. Troost. Salomo geboren. Kind van troost. David troostte zijn vrouw Bathseba. Jazeker. Troost voor dat echt. Maar in de naamgeving verwijst Salomo ook al door naar de enige troost die er is te vinden in de meerdere Salomo. Salomo geboren. Komen tot de derde gedachte. En dat is deze, dat hij een kind van liefde is. Een kind van liefde. Ja, zo kunnen we het menselijkerwijs gesproken zeggen. Toen... David met Bathseba, nadat zij echt haar vrouw, zijn vrouw was. En zoals dat in de verwoording ook staat in vers 24, David zijn vrouw Bathseba. Toen in liefde verwekt, maar het is dieper natuurlijk. Want wat lezen we in vers 25? Eerst nog in vers 24. De Heere had hem lief. De Heere had hem lief. En goddelijke liefde is niet te begrijpen, gemeente. Alleen te bewonderen. Menselijke liefde vaak ook. Maar goddelijke liefde nog veel meer. Te bewonderen. De Heere had Salomo lief. Als Salomo dan wat ouder is geworden en als hij al even koning is, dan lezen we het in 1 Koningen 3 dat Salomo de Heere lief heeft. Een heerlijk getuigenis. En dan vraagt de Heere in een droom aan Salomo wat hij nou het liefste wil hebben. Begeer wat ik u geven zal. En wat vraagt hij dan? Jongens, meisjes, weten jullie het? Misschien wel van gehoord, een hele bekende geschiedenis. Salomo, als hij net koning is geworden, dan krijgt hij de vraag van de Heere: wat wilt u nu het liefste hebben? Wat willen jullie het liefste hebben? Ik hoop echt dat iemand het zegt van binnen. Een nieuw hart. Dat ik de Heere mag lief hebben. Salomo zegt dat dan ook. Heere, geef mij verstand, geef mij een hart, een verstandig hart, een luisterend hart naar u, wat u te zeggen hebt in uw woord tot mij, zo zodat ik kan doen wat ik moet doen in mijn leven, koning zijn. Heere, geef mij zo een hart, dat ik zo kan leven in het leven, maar ook een hart dat u lief heeft. Salomo had de Heere lief. Maar de liefde van de Heere gaat voorop, dat lezen we hier. Jee dit ja, de Heere bemint dat kind. Je kunt zeggen, de Heere bemint toch alle kinderen die geboren worden. Zeker, maar hier in diepere zin. Dit kind, wat de Heere verkoren heeft om tot koning te zijn, om het volk te dienen en om ook de leider te zijn die de tempel zal gaan bouwen. De Heere heeft hem lief. En de Heere geeft dit kind aan David en Bathseba. Ze mogen dat hebben. Nu gaat zijn genade voorop, kun je zeggen. Als God naar recht zou doen, dan zouden wij ook kunnen zeggen, dat kind dat krijgen mogen jullie niet houden. Maar Gods genade schittert, zijn weldadigheid. Omwille van de Heere staat er nadrukkelijk. Om des Heeren wil. Omdat de Heere dat wil. Omdat de Heere dat kind wil liefhebben. En zegt u dan, verklaar mij dat, dat kan ik niet. Als God lief wil hebben, dan heeft hij lief. Al is het de moordenaar. Gods liefde, gemeente. Als je daar rustig over nadenkt. Dat is toch niet te vatten? Zo gij in het recht zou treden. Wie zou bestaan? Wie van ons? Niemand toch? Maar hij heeft lief omdat hij liefde is. En hij roept mensen samen in zijn huis. Omdat hij uit is op het behoud van mensen. Dat we niet verloren zullen gaan. Maar hem zullen kennen, dienen in dit leven. En ook eens eeuwig zullen dienen. Jee, dit jaar mag Nathan zeggen, als de woordvoerder van de Heere hier. Jee, dit jaar, beminde van de Heere, om des Heeren wil. God heeft zijn zoon lief. Zijn zoon lief. En hij geeft die aan de wereld. En hij liet hem geboren worden bij Maria. Bethlehem. En als zijn zoon gedoopt zou worden. In de Jordaan. Dan gaat de hemel open. Dan spreekt de Vader, deze is mijn Zoon, mijn beminde, mijn geliefde, mijn Jee dit jaar, in de welke ik mijn welbehagen heb. God had welbehagen om Salomo te geven, aan David en Batsheba, aan het volk, opvolger te worden van David. God heeft ook een welbehagen gehad om de meerdere Salomo zijn eigen kind, zondeloos, zijn eigen kind, te geven. Mijn geliefde, te beminden van de Vader. Zijn naam is wel wonderlijk, ja, dat kan niet anders dan wonderlijk. Vredevorst, hij komt uit de eeuwigheid voort, Vader der eeuwigheid. Ziet u naar zijn regering, ziet u naar zijn werk, hoort u naar zijn stem. Als hij groot geworden zal zijn en als hij enige tijd zijn bediening op de aarde heeft gehad, dan is er dat wonderlijke gebeuren van op de berg der verheerlijking. En dan spreekt de Vader opnieuw vanuit de hemel, hoorbaar, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hetzelfde als toen bij de doop van Christus. Twee woordjes erbij. Deze. Hoort hem. Horen we zijn stem. De dingen die gebeuren om ons heen. De afgelopen week. Afgelopen anderhalf jaar. Coronatijd. Horen we zijn stem. Zijn voetstappen. Horen we zijn stem in zijn woord. Jonge meisje, buig je voor mij neer. Kom tot mij. Zoek het leven bij mij. Buiten mij is het leven niet te vinden. Je bent niet gelukkig als je buiten mij voortleeft. Ouderen, buigt u voor hem neer. Is die vraag uw verlangen? Hoe kan ik hem leren kennen? Hoe zal ik hem ontvangen in mijn hart? Moet u zeggen, er is eigenlijk geen plaats voor de Heer Jezus Christus in mijn hart. Want, waarom zal ik hem nodig hebben? Ik doe toch zoveel goeds in mijn leven. Ik doe geen kwaad. We kunnen toch niet voor God bestaan, gemeente. O, erken je zonde, je schuld. En buig je daar toch voor. opdat je ook behoefte zal hebben. Deze borg en zaligmaker Jezus Christus hoort zijn stem. En wie zijn stem mag horen, die wordt zo gelukkig. Nee, dan leef je niet altijd hier eeuwig op aarde. En dan weet je ook dat je moet verhuizen van het lagerhuis, zoals de Engelsen dat zeiden, naar het hogerhuis. Maar dan weet je ook op enig moment dat je kunt zeggen, ik kan heen gaan. En dan is sterven uiteindelijk toch niet erg. Ja, voor je nabestaanden. Maar dan is sterven erven. En dan word je er alleen maar beter van. En dan mag je wachten met je ziel in de hemel, totdat Christus zal wederkomen. En dan wacht op de opstanding van het lichaam, om dan met lichaam en met ziel Gode eeuwig lof te brengen. Hoe groot zal dat zijn? Als we hem kennen, gemeente, dan zegt het woord dat we navolgers Gods zijn als geliefde kinderen. Dan zijn we ook bemind door de Heere. En dan worden we geliefd door God. En dan wil God het ook, dat we als geliefde kinderen op aarde leven. Dan zegt Paulus in Efeze 5, wandelt in de liefde en wandelt dan als kinderen des lichts. Ziende op de grote lichtaanbrenger, op de heilsaanbrenger. Ziende op hem ook als je een kruis moet dragen, moet torsen in je leven, dat zo zwaar is, hoe hij zijn kruis droeg. Nee, je hoeft zijn kruis niet te dragen, dat deed hij alleen. Het kruis van de verzoening, van de voldoening, dat kon hij alleen dragen. Maar een kruis wordt ons wel opgelegd. Christenen in landen waar vervolging is, door fysieke verdrukking, gevangenschap soms, of door gedwongen stilzwijgen van het christen zijn, maken zonder dat je vervolgd wordt om over Christus te spreken. Maar wat leven wij in vrijheid? Wat hebben we het goed gemeend? Maar als we hem lief hebben, dan gaan we ook zijn eer lief hebben. En niet onze eer. Niet onze eer, niet mijn naam, maar uw naam, die zal eens eeuwig eer ontvangen. Amen.